Goedemorgen.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Luisteraars, welkom bij de tweede aflevering van de Over het Water podcast. De podcast van Boekhandel Over het Water in Amsterdam-Noord. De inspirerende boekhandel in Amsterdam-Noord. Opgericht door Lot Doeze, die hier wederom bij mij zit. Hallo Lot.
Hallo Joost. En dus tegenover mij zit Joost Baars, boekverkoper, dichter.
Dat ben ik, ja.
En ook bakker deze keer.
Bakker, ja, want we hebben meteen al een podcast traditie te pakken. Namelijk, we koken of bakken of maken iets uit een kookboek. Ter gelegenheid van de aflevering van de podcast. En ik heb deze keer het boek Soda Brood uit Eigen Oven van Levine van Doornen en Freerk Bos als inspiratie genomen. En dat is wel leuk om te vertellen. Ik zal eerst een stukje geven.
Oh ja, dat is goed. Dan kan ik proeven tijdens het praten.
Het is een soort van kaneelappelbrood.
Oh, dat klinkt echt super lekker.
Nou, ik zal jou het korstje geven. Dat is het beste namelijk.
Kijk.
Zo, snij. Je ziet, hij is een beetje verbrand.
Ja, ik vind het best wel meevallen.
Dat komt omdat ik een goede oven heb, maar nog rekende op mijn vorige matige oven. Nou, pak hem.
Yes, dankjewel.
Dan gaan we nu even.
Ja, ruikt lekker. Je was begonnen iets te zeggen over.
Ja, ik ben natuurlijk ben in de coronatijd brood gaan bakken.
Mm-hmm.
Zoals waarschijnlijk ongeveer half Nederland. Ik heb ook wel gistbrood gemaakt. Dat is al een heel gedoe. Ik woon in een oud appartement. Dus het is altijd koud in de keuken. Dus dat. En op een gegeven moment ontdekte ik.
Dus dat reizen, dat gaat niet zo.
Dat reizen is gewoon best wel lastig als je, mm-hmm, als je geen regelmatig verwarmd huis hebt.
Ja.
En het kost tijd. Dat is soms ook wel fijn, maar. Tot ik het sodabrood ontdekte.
Mm-hmm.
En dat ontdekte ik in Ierland. Ik was op reis in Ierland. Tenminste, dat kon ik me nog herinneren van een reis in Ierland. Want ik was natuurlijk niet op reis tijdens de lockdown. En dat is brood niet met gist. Het reist niet met gist, maar met baksoda.
Mm-hmm.
Waar je normaal taarten mee bakt. Maar daar kun je dus ook brood mee bakken. En als je in Ierland rondreis gaat en langs bed and breakfast, krijg je altijd Iers sodabrood. En dat is super lekker. En het fijne daarvan is ook dat je hoeft het deeg niet te laten rijzen. Mm-hmm. Het rijst terwijl je bakt.
Mm-hmm.
Dus je mengt het gewoon, je doet de soda erbij, blablablablablab. Je gooit het in een bakvorm, doet het in de oven en een uurtje later heb je een brood.
En moet je ook eindeloos kneden? Of
nee,
dat dus ook
niet te kneden. Nee, je gooit het bij elkaar, je mengt het een beetje totdat je geen meelkorreltjes meer ziet. Ja, en dan is het klaar. En wat je erbij doet is niet water, maar een zuur vocht. Citroensap, karnemelk. Omdat het soda wordt aangevuurd wordt geactiveerd door zuur.
Het doet mij een beetje denken aan de manier waarop ik muffins maak.
Ja.
En dat het heeft die lekkere structuur van zelfgemaakte muffins. Niet die je koopt, want die smaken naar cake.
Ja.
Maar die je zelf maakt, daar zit inderdaad ook baking soda in. En ik maak dan met karnemelk.
Ja.
En dat heeft ook deze zo'n hele fijne, een beetje kruimelige structuur.
Ja.
Het is heel lekker aan die brood, ja, vind ik.
Ja, en dat is, en Levine van Doornen en Freerk Bos. Levine van Doornen heeft wel meer, die hebben wel meer broodboeken, mm-hmm, gemaakt. Maar dus ook een sodabroodboek. En dat is echt een ontzettend leuk boek. Waar ik ook in de lockdown weer echt heel veel gebruik van heb gemaakt. Vooral bij het wandelen. Want normaal gezien sprak ik altijd af met mensen thuis of in de kroeg, weet je wel. En als je thuis afspreekt, dan. Als je in de kroeg zit, dan geef je rondjes. En als je thuis afspreekt, dan neem je een fles wijn mee of zo. Of iets lekkers of zo. Maar dat kon op een gegeven moment allemaal niet meer. Dus ben ik heel veel gaan wandelen met vrienden.
Mm-hmm.
En wat deed ik dan altijd? Dan bakte ik een brood.
Ah!
Een sodabrood. Kijk, een echt brood bakken voor gewoon een bezoekje. Dat is gewoon wat te veel werk.
Te veel werk, ja.
Maar een sodabrood bakken, dat is heel makkelijk. En wat ook heel fijn is, is er zijn allemaal hartige recepten met allerlei dingen erin. aardappel erin, allerlei vruchten erin, allerlei soorten kruiden, spekjes. Je kunt zo gek niet bedenken of het kan in dat brood. En daardoor heb je gewoon iets super makkelijk om mee te nemen. Het vult goed, het is hartstikke goed.
Ja, een enorme je hoeft er geen beleg op te doen.
Geen beleg en nee. Zo. Nee, echt. Nou.
Ik vind het ook heel erg lekker. Het heeft een soort... Ik vraag me af of het door die appel komt. Ik denk ook door de structuur van een brood. Het heeft wat meer vocht.
Ja.
Een beetje bijna als roggebrood of zo. Roggebrood is ook altijd wat vochtiger.
Ja, dat klopt.
Dat heeft dit ook. Ja. En dat maakt het heel lekker.
Maar dat is dat typische sodabrood. Dat is gewoon, ook als je gewoon alleen maar volkorenmeel en verder niks doet, dan wordt het ook zo.
Ja.
En dat is echt... Ja, leuk. In Ierland krijg je dus 's ochtends altijd...
Dat herinner ik me nog wel, ja. Ja, uit Ierland. Maar ja, dat het zo lekker was, was ik vergeten.
Ja, daar zit dan geen kaneel en suiker in.
Nee, maar het heeft ook die structuur. Ja. Het is echt heel lekker. Soda brood uit eigen oven. Heel goed.
Superleuk boek. Ik zie dat jij ook wat boeken hebt meegenomen.
Ik heb boeken meegenomen. Ik had jou gezegd wat ik zou gaan doen. En toen dacht ik, oh nee, ik wil toch iets anders.
Ik heb gezegd alweer vergeten.
Oh, gelukkig maar. We hadden het namelijk vorige keer even heel kort over... we hebben het eigenlijk vorige keer heel uitgebreid gehad over dat lezen geen taakje is. En toen dacht ik, ik vind dat heel erg als klanten in de winkel komen die dan het gevoel hebben dat ze boeken moeten lezen. En als mensen dat gevoel niet hebben, maar gewoon denken, oh, ik wil lekker lezen... Dat is eigenlijk het allermooiste. Mm-hmm. Dat je gewoon denkt, oh, ik vind lezen zo leuk. Heel vaak willen mensen dan dingen lezen waar dan op neergekeken wordt. Door de media of zo, denk ik. Dus hè, de zeven zussen.
Oh, op die manier, ja.
Dat heb ik hier niet zoveel klanten voor. Maar dat is gewoon een boek waar mensen heel erg naar uitkijken om te lezen. En bijvoorbeeld voor een jongere generatie is dat bijvoorbeeld Harry Potter. En je kan heel veel zeggen over dat het niet goed is, of dat het te dit, of dat het te dat. Maar denk, als je daarmee het plezier van lezen krijgt, dan is het goed. Toch? Dus ik heb als kind bijvoorbeeld heel veel Enid Blyton gelezen. Wat mijn moeder al heel erg, toen al te ouderwets en te seksistisch vond, viel best wel mee hoor trouwens. Maar zij is totaal verguisd nu in de UK. Maar ik heb daar eigenlijk mijn leesplezier vandaan gehaald.
Ja.
En toen dacht ik, en ik heb nog steeds, ik lees dan niet de Zeven Zussen. Ik lees ook helemaal geen romantische verhalen eigenlijk. Maar ik heb dus ook zo'n lekker om te lezen genre. En dat is dus detectives.
Oh ja.
Dus ik heb meegenomen De Man Die Twee Keer Doodging van Richard Osman. De Moord op Buckingham Palace van S.J. Bennett. En Tante Poldi en de Siciliaanse Leeuwen van Mario Giordano. En deze drie vond ik allemaal heel erg fijn. Het zijn allemaal speurders waarvan je het niet zou verwachten. Dus Tante Poldi is een alcoholistische Duitse dame op leeftijd die op Sicilië gaat wonen. En daar vooral probeert van haar alcoholproblemen af te komen. De Moord op Buckingham Palace, daar is Queen Elizabeth de speurder.
Ja.
Dat lijkt heel onmogelijk. En in De Man Die Twee Keer Doodging is het een groepje bejaarden in een soort luxueus bejaardesoord ergens in het platteland van Engeland. Van mij mogen het ook wel echte detectives zijn, maar je hebt vaak als je een speurder hebt, een politieman, dan moet je daarna ook heel veel lezen over het privéleven van die politieman.
Oh, met echte detectives bedoel je mensen die het beroep
detective hebben? Die het beroep detective hebben, ja. Eigenlijk in al die series hebben de politiemannen het zo zwaar in hun privéleven. En dat interfereert altijd met hun werk. En denk ik, dat vind ik niet interessant.
Oké, okay, ja. Yeah.
Want hoe dat werkt, werk en privé, dat weet ik wel. Dat heb ik dagelijks. Dus ik vind het hierbij grappig dat ze een soort een beetje vreemde speurder hebben. Net zoals Hercule Poirot bijvoorbeeld. Is natuurlijk eigenlijk gewoon een excentriekeling. En dan is het ineens uit het dagelijks leven getrokken. Want dan zijn het niet gewoon mensen met werk en privé. Maar mensen die een beetje vreemd zijn.
Want hebben ze hier dan geen privéleven, die speurders?
Ja, misschien...
Wordt het gewoon een interessanter privéleven?
Ja, ik denk een interessante... Dus het zit hem ook... ik denk dat deze allemaal heel goed geschreven zijn. omdat dat privéleven met een lichte ironie wordt beschreven. Dus alsof de schrijver tegen je zegt... ik weet ook wel dat dit heel onwaarschijnlijk is.
Oh, dat is fijn. Ja.
Ja. En dan vervolgens, net zoals je... als je goed naar andermans leven kijkt... zijn alle levens altijd vrij onwaarschijnlijk als je erover nadenkt. Met wat erin gebeurt en welke levenslopen mensen hebben... denk je bij deze ook... ja, dat is eigenlijk vrij onwaarschijnlijk. Maar toch zijn het echte mensen of zo. Ik vind bijvoorbeeld heel erg knap aan Bennet... dat ze van Queen Elizabeth meer weet te maken dan een karikatuur. Dat, ja, dat is best wel, een opgave.
Dat is wel, ja, en dat is ook wel meteen de lakmoesproef dat het een goed boek maakt.
Ja,
zeg maar.
Ja,
dat,
ja.
Want als het wel een karikatuur is, dan is het flauw.
Dat is flauw, ja. Ja. Dus er is ook een serie over Angela Merkel...
Oh,
waarin zij dus... Ja, dat is echt verschrikkelijk.
Dat lijkt me geweldig.
Ja, dat hoop ik, daar hoop ik dus ook op. Oh. Daar hoop ik dus ook op. Maar dat is echt verschrikkelijk.
Echt? Oh.
Dat je denkt, ach, maar zo'n... En het knap is dat zij dus...
Chef en das.
Ja, maar dat is dus helemaal niet. Dus het is een beetje een suffe duin. En de man moet het maar van alles voor de oplossen en zo.
Echt?
Ja!
Angela Merkel?
I know! Terwijl bij Queen Elizabeth... Daar is zelfs Prins Philip wordt wel met een soort liefdevolheid omschreven. Maar Queen Elizabeth is wel echt een powervrouw in het boek. Namelijk degene die altijd onderschat wordt. En dan heeft ze dus zij, die Bennet, die heeft dan een hele leuke soort bijpersonage. Dat is de persoonlijke assistent van Queen Elizabeth. Dat is Rosie O'Shodie. Mm. En dat is een Engelse met Nigeriaanse roots, als ik het goed heb. En zij heeft in het leger gezeten, bij een bank gewerkt... en dan wordt ze persoonlijk assistent van Queen Elizabeth. En zij doet dus, moet het voetwerk doen, zeg maar. Want Queen Elizabeth kan natuurlijk niet zelf echt op onderzoek uitgaan.
Yeah.
En dat is een heel leuk personage... omdat Bennet ook de hele tijd aangeeft waar ze tegenaan loopt... als vrouw van kleur in die enorme upper class in Engeland. Mm. En ze sluit daar geen momenten ogen voor.
Er zit nog een laagje... Het is toch niet helemaal een light read, wat dat betreft.
Ja. Nou ja, en dat is dus grappig.
Ja,
want
dat
ze
is heel fijn.
Ja.
Als je in een soort van lichte... in een lichte vorm... toch zware dingen naar voren kan laten komen.
En, want, ja.
Maar dat is gewoon kunst, vind ik.
Ja, nou, het is heel kunstig.
Dat vind ik gewoon literatuur met de grote L uiteindelijk.
Uiteindelijk wel. En dan leest het lekker en het heeft een leuk plot en het heeft tempo, wat ook vaak in dit soort boeken heel erg ontbreekt. En dan lees ik het dus heel graag.
Ja.
En nou ja, en die tante Pol, die gaat dus eigenlijk over iemand die met een enorme leegte in haar leven kampt. Een enorm alcoholprobleem.
Ja.
En de hele tijd maar aan het... En dat op een hele grappige manier beschreven wordt. Dat ze dan denkt, ja, maar ik moet nu mijn hoofd helder houden. Want ik wil nu toch wel even weten wat er aan de hand is.
Ja.
Met tempo, met natuurlijk heel veel Siciliaanse zon. En die Osman, ja, die is televisieproducent in Engeland. En hij doet iets met humor.
Hij werkt in de humor.
Hij doet iets met humor.
CEO in de humor.
En bij hem, hij weet dus het tempo erin te houden. Hij weet de plot erin te houden. Hij weet lagen aan te brengen in zijn personages. Want dat is echt, het is een groepseffort in deze boeken. En al die personages hebben meerdere kanten. Dus dus ik pleit voor meer van dit soort boeken voor de markt. Want ik mis, dit is... Mm-hmm. Veel meer dan dit is
er. Weet je een Nederlandse equivalent hiervan?
Nee. In Nederland heb je zeg maar... Hè, als je kijkt naar goed geschreven literaire thrillers... denk ik vooral aan Rozenboom en Sheldon Tex. En dat is veel serieuzer.
Ja, dat wou ik zeggen. Ik
veel maatschappelijker.
Ik bedoel meer dat lichte, zeg maar. Die lichte toon.
Ja. Ja.
We hebben natuurlijk vorige week over Willem Wilmink gehad.
Ja.
Misschien detective schrijver, maar die had wel zo'n lichte toon, zeg maar.
Ja. Ja.
Waar je heel veel mee kan.
Ja.
Als je het, Ingmar Heitse is ook zo'n... Maar het is ook weer een dichter. Maar die is ook die lichte toon.
Het zou leuk zijn als Ingmar Heitse een detective ging schrijven.
Nou, dat lijkt mij... Ingmar Heitse, als je luistert. Dat lijkt mij een geweldig idee.
Ja, precies. Dat zou een goed idee zijn. Eigenlijk, ik denk... Ik weet het niet. Alles wat ik geprobeerd heb van Nederlandse auteurs... En ik wil niemand bashen, want de verkoop gaat al niet altijd even soepeltjes van Nederlandse spanning... maar dat vond ik niet, die lichtheid hebben en die speelsheid en toch het tempo. En misschien heeft het iets of soort schrijfplezier. Of zo. Jawel, ik weet er trouwens wel één.
Oh, nou.
Ja, Moord op de Moestuin van Nicolien Misé.
Natuurlijk.
Dat was het precies.
Ja, dat is het precies. Ja.
Dat is het precies.
Ja.
Ja.
Ha, nou.
Dus ik wacht nog steeds op het tweede deel uit die serie, want die zou er wel komen.
Oh, nou.
Nou, dat was het.
Mooi.
Ja.
Mooi, ja.
Ja, wat heb jij meegenomen?
Ik heb meegenomen. Nou, ik heb een aantal dingen meegenomen die eigenlijk een beetje te maken hebben met onze activiteit in de Boekenweek.
Ja.
We krijgen ten eerste, nou, we hebben eigenlijk het brood wat ik mee had genomen.
Mm-hmm.
Dat, omdat het een brood was, omdat het brood is dat ik bak ook bij wandelingen. We organiseren een wandeling. Dat is, dat was eigenlijk, het brood stond voor de wandeling.
Oh, dat is leuk. Gaan we dan ook brood bakken als we gaan wandelen?
Oh, dat is wel een goed idee.
We kunnen, dus als je soda brood wil proeven. En vooral ook als je met ons mee wil wandelen. We gaan op 16 april wandelen met Gijs en Floor.
Ja.
Die tijdens de lockdown door Amsterdam zijn gaan wandelen. En daar een ontzettend leuk wandelboek van hebben gemaakt. Ze weten allebei heel veel over kunst en architectuur in Amsterdam. En dan wat minder over de klassieke architectuur en meer over de moderne architectuur. En dat vind ik heel leuk, want daar weet ik dan weer heel weinig van. Dus ze laten je echt op een nieuwe manier kijken naar de buurt. Ze gaan met ons door Noord wandelen. Ze hebben in hun eerste wandelboek een wandeling in Noord. En nu komt er een tweede wandelboek op 1 april... waarin ze lopen langs de tekeningen van
Gerrit Lamberts.
Gerrit Lamberts, de tekenaar van Amsterdam uit de 16e, 17e
eeuw. Dat zou ik even opzoeken.
Dat zoeken we op. En dan gaan ze met ons in Noord lopen. Je kan dan kaartjes reserveren via de mail, kopen in de winkel. Er zijn niet zoveel plekken. En de kaartjes zijn €10 per stuk.
Ja. Nou, en dan hebben we op 14 april Chris Keulemans te gast. 14 april, donderdag in de avond om 8 uur. Chris Keulemans is natuurlijk bekend als oprichter van de Tolhuistuin Cultuurcentrum.
Ik schenk even koffie in.
Ja. Hij schreef, hij heeft ook een tijdje columns geschreven over Amsterdam-Noord.
Ja.
Hij was ook directeur van de Bali. Hij is oprichter van het nog weer een ander cultuurcentrum, Perdue, waar ik heel lang gewerkt heb. Dus het is echt iemand die zijn vingerafdrukken heeft achtergelaten in de stad. En ook echt volgens een bepaald idee. En dat idee, dat staat in zijn boek Gastvrijheid. Gastvrijheid is eigenlijk voor iemand die, als ik, die, ik heb vaak met Chris gewerkt in een tolhuistuin in Perdue. Iemand die veel met Chris te maken heeft gehad, is het soort heel herkenbaar. Hij schrijft zoals hij praat. Hij gaat een beetje zo kriskras door zijn leven. Ontmoetingen in binnen- en buitenland. In Amsterdam-Noord. In het grote Amsterdam. In
heel veel buitenland.
Heel veel buitenland, ja. Ja. Ja,
vooral op de plekken in de wereld waar gastvrijheid niet meer vanzelfsprekend zou kunnen. Waar je niet per se gastvrijheid verwacht, oorlogsgebieden.
Ja, conflictgebieden.
Conflictgebieden, dat is het goede woord. Ja,
ja, hij zegt in het begin ook ergens dat juist daar de gastvrijheid heel groot is.
En dat is precies. Dat is precies wat hij dus ervaart en laat zien. Ja.
En, hier is het, hier is het veel meer geïnstitutionaliseerd.
Ja, hoewel ik heel mooi vind dat hij nooit dat... hij doet niet aan een soort negativiteit. Hij zegt alleen maar, kijk eens hoe we het nodig hebben. Ja. En kijk eens hoe we het kunnen, hoe het kan.
Ja.
En dat vind ik er heel hoopvol en plezierig aan.
Ja, dat is mooi. Ja. Nee, maar dat is ook... ik heb daar al die plekken... de Bali heb ik nooit gewerkt, maar die plekken zoals Perdue en de Tolhuistuin, die zijn ook zo. En trouwens ook zijn keukentafel, waar het ook vaak over gaat in het boek. Die hebben een soort van mateloze gastvrijheid in zich. En werken van daaruit. Zijn daarom soms ook een beetje chaotisch. Dat is dit boek ook een beetje. Maar dat is ook wel gewoon heel plezierig. Je denkt, je gaat steeds weer naar een ander hoofdstuk en je vraagt je af, waar gaan we nu weer naartoe?
Ja.
Welke invalshoek krijgen we nu weer Ook hier trouwens, ik denk dat het thema van deze podcast lichtheid wordt. Want ook dit is een heel licht boek.
Ja.
Het is gewoon iemand die aan de keukentafel zit te vertellen. Soms schrik je ineens van de heftigheid van een bepaalde gebeurtenis of van een bepaalde passage. En dat komt extra binnen juist omdat die toon zo licht is. En verwelkomend ook, denk ik. Het is een boek dat niet veel drempels opwerpt.
Klopt, ja.
Om mee te denken en mee te voelen.
Ja, het is heel uitnodigend. Ja, heel uitnodigend, inderdaad. Ja, dat is waar.
Ik zat me af te vragen, omdat het gaat zo vaak over plekken. Dus gastvrijheid is bij hem ook een soort van manier of een idee van hoe organiseer je een plek. En daarom zat ik me bij het lezen ook heel af te vragen hoe jij dat ziet in de boekhandel. Hoe organiseer je een plek zodat die gastvrij is?
Oh ja.
En kan je dat liëren aan wat je... Want jij hebt het boek ook gelezen.
Ja,
aan wat Chris zegt.
Het grappige vind ik dat jij zegt plekken. Mm-hmm. Ik heb heel erg... wat mij heel erg aansprak in het boek en me heel erg voor het boek innam, was dat het voor mijn gevoel heel erg over mensen ging.
Ja.
Dat de plek wordt bepaald door de mensen die er zijn.
Ja.
Toen ik bezig was met een plan voor een eigen boekhandel, mm-hmm. toen heb ik heel erg nagedacht over wanneer werkt een... Ik begon met na te denken over de boekhandel in de crisis. En iedereen zei, dat kan nu niet meer.
De crisis van 2008.
Ja, nou ja, dus het was de nasleep daarvan.
Ja, precies, maar die begon. Ja.
En heel veel mensen zeiden, een boekhandel, dat kan nu niet meer.
Ja.
En toen dacht ik, nou, ik heb toch wel verschillende boekhandels gezien waar het wel kon. Die wel konden, waar het wel goed ging. En toen heb ik nagedacht over, waarom gaat dat? En toen kwam ik eigenlijk... Dus mijn conclusie was, dat komt omdat er een eigenaar staat die durft zijn stempel te zetten. En welk stempel dat dan ook is, hè?
Ja.
En dus je maakt een... Je moet vanuit je eigen persoonlijkheid de ruimte vormgeven.
Ja.
En ik denk dat dat de plek maakt. En ik denk dat misschien dat ook is wel wat Chris in het boek eigenlijk... wat voor mij Chris in het boek zegt.
Ja.
En ik vind het dus ook heel leuk om bijvoorbeeld te zien... dat jij deze plek anders vormgeeft dan ik.
Ja.
Maar wel vormgeeft.
Ja.
En boekenhandels die goed gaan... daar werken vaak mensen die geen schroom hebben om de plek vorm te geven. En te zeggen, kijk... Dit is mijn ruimte. En volgens mij, als je dat durft te doen, dan krijg je niet iedereen binnen. Want er zijn ook mensen die denken, oh, maar dit is helemaal niet mijn vorm. En dat is oké.
Okay. Ja.
Want je krijgt ook mensen binnen die denken, dit is helemaal mijn vorm. Ja. En zo bouw je een volgens mij een klantenkring op.
Ja.
En zet je iets neer waar je over kunt praten, waar je graag heen gaat, waar je je thuis voelt. En dan kan je dus zelf ook gewoon daar op een prettige manier, als je het vanuit je eigen persoonlijkheid doet, kan je ook op een prettige manier daar zijn. Dus kan je ook voor mensen open zijn.
Dat haakt voor mij uit het boek een beetje aan, hij begint dat boek met een soort principe van, er wordt net zoveel gastvrijheid ontvangen in de wereld als
gegeven.
Dus als je een plek vorm geeft... ik kan het even niet formuleren, maar volgens mij is het ook
dat is niet erg, want je gaat Chris interviewen 14 april.
Ja, ja, ja,
dus
precies.
Dan kun je dit met hem bespreken.
Dit gaan we met hem bespreken,
dat is, dus dan kunnen we tegen iedereen zeggen, kom dit gesprek voortluisteren met de man die het beter opgeschreven heeft dan wij het kunnen zeggen.
Ja.
Dus 14 april.
14 april.
8 uur.
€5.
€5.
Entree.
Kaartjes in de winkel.
Kaartjes in de winkel.
Alright. En nu?
De schrijfwedstrijd.
Ja.
Ja, dat is het derde ding aan het organiseren in de Boekenweek. We hebben een lekker volle Boekenweek.
We hebben een lekker volle Boekenweek. En de Boekenweek is van 9 tot en met 18 april. Hm. Maar 17 en 18 is Pasen, dan zijn wij dicht.
Oh ja.
Maar dus bij ons kun je terecht van 9 tot en met 16 april.
Ja.
Voor het Boekenweekgeschenk. bij aankoop van €12,50.
Een boekenweekgeschenk van Ilja Pfeiffer.
Ja. En we hebben ook een flinke hoeveelheid boekenweek-essays van Marieke Lucas Reineveld. Ja. Die dan te koop is voor een klein prijsje. Ik ben even kwijt hoeveel het dit jaar nou weer is. Hm. Meestal is het iets van €3,75
ja,
of zo.
Ja, zoiets, ja. Ja. Ja, maar we gaan dus ook een schrijfwedstrijd organiseren. Of dat hebben we al georganiseerd.
Hebben de eerste inzendingen zelfs al binnen?
De eerste inzendingen zijn binnen. En dat is een eerste liefde schrijfwedstrijd. Want dat is het thema van de boekenweek, eerste liefde. Wij hebben dat anders opgevat. Namelijk de eerste boekenliefde. Wij vragen dus inzenders om te beschrijven wat, wanneer, hoe hun eerste boekenliefde plaatsvond. Met welk boek. En met eerste boekenliefde bedoelen we
dat boek waarvan je dacht, waardoor je van een gewone stervelingenlezer werd.
Ja, 500 woorden.
Ja.
De prijs.
Ja.
Eeuwige roem.
Zeker.
Natuurlijk. Daarnaast een speciaal gecureerd, persoonlijk gecureerd boekenpakket.
Mm-hmm.
En een mooie over het water waardebon.
Ja, precies. Ja, oh ja, en de deadline voor dat is wel goed om te weten. Ja. De deadline voor de schrijfwedstrijd is 18 april. Dus uiterlijk dan moet je je verhaal bij ons inleveren. Digitaal of door de brievenbus mag ook.
Mag ook, ja. Wij blijven zelf ook niet achter. Wij gaan dit zelf ook allemaal doen.
Zeker. Dus, maar we doen niet mee voor de wedstrijd.
We doen niet mee in de wedstrijd. Maar gedurende de boekenweek zal op onze website steeds een stukje verschijnen over wat voor ons dat bliksemmoment is geweest. Dat moment dat we uitverkoren werden om
lezer te worden.
Om ons leven aan het boek te gaan besteden.
Zeker. Bij mij is er een belangrijke rol weggelegd voor komijnenkaas in het verhaal van mijn eerste boekenliefde. Ja.
Ja. Niet van mij niet. Hoewel ik wel van komijnenkaas heb. welk boek dat voor mij wordt, dat gaan we nog even geheim.
Mm-hmm.
Maar ik dacht om deze aflevering af te sluiten.
Mm-hmm.
Laat ik je gewoon een andere boekenliefde zien.
Leuk.
Waarbij ook de bliksem destijds heel hard is ingeslagen. Het heeft mij een liefhebber gemaakt van de dichter, Kenneth Coke.
Oké. Okay.
Dit boek, 1000 Avant-Garde Plays.
Ah.
Dat had ik je beloofd.
Ja.
Dubbel. Leuk. Dus bij deze ga ik het aan je geven.
Oh, leuk. Leuk, leuk, leuk. Ik ben heel benieuwd.
Ik weet dat je zoveel van theater houdt. En ook van 20e eeuwse avant-garde.
Mm-hmm.
En dat is dit allemaal. Dit is poëzie.
Ik ben heel blij.
Dit is theater. Dit is 20e eeuwse avant-garde. Maar hier sloeg bij mij zo de bliksem in dat ik het meteen helemaal vertaald heb. Samen met Samuel Vriesen.
Wat leuk.
Het is nooit gelukt om daar een uitgever voor te vinden. Maar dat mag de pret niet drukken.
Zeker niet.
Dat was ontzettend leuk om te doen. Dat was een 1000 Avant-Garde Plays is een boek met ongeveer 112 toneelstukken van 1 of 2, soms 3 pagina's. Je kunt het ook lezen als gedichten. Het zijn ook gedichten in toneelvorm of toneelstukken in dichtvorm. Er is helemaal niets moeilijks aan. Het heet avant-garde, maar
dat is er heel avant-garde aan.
Kind kan het lezen. Het is ontzettend grappig. Je zou ook kunnen zeggen dat het een cartoonboek is. Kenneth Coke als dichter was ontzettend beïnvloed ook door cartoons. Hij heeft zelfs ook een schitterend mooi cartoonboek gemaakt.
Wanneer is hij, wat is zijn levensdatum?
Oh, ik ben even vergeten wanneer hij dood is gegaan. Hij leefde in de 20e eeuw.
Leeft niet meer?
Hij leeft niet meer. Nee, hij is volgens mij in de jaren 90 ergens overleden.
Oké. Okay. Maar is het dan een beetje...
Het is niet heel oud geworden.
Is het een tijdgenoot van Beckett?
Want ja, min of meer wel, ja.
Beckett was natuurlijk heel erg beïnvloed door de Marx Brothers en Charlie Chaplin. Dus
Marx Brothers komen voor in dit boek.
Ja? Ja. Oh, leuk.
Ja, ja, ja. Je hebt wel eens uitvoeringen gehad. En meestal kiest zo'n theatercompagnie dan gewoon een stuk of 10 of zo uit. En die voeren ze op. Sommige zijn... Nou, ik geloof niet in onmogelijkheid. in theater, maar sommige zijn best wel lastig. Bij sommigen zou je rare flatsen moeten uithalen. Ik heb een keer een interview gehoord met Kook, of een voordracht met, dat hij zelf deed, waarin hij zelf zegt van, ik heb altijd dat hij had altijd het mooiste idee had gevonden als mensen gewoon zich helemaal, weet je wel, een veel te duur kaartje kopen. En dan zich helemaal opdoffen en de taxi nemen naar het theater. En dan een borrel erbij. En dan een toneelstuk van 1 minuut en dan weer naar huis gaan. Dat er gewoon 1 wordt opgevoerd.
Mooi.
Wat er ook heel leuk aan is dat ze eigenlijk ook allemaal een beetje losjes samenhangen.
Het doet me denken aan Raymond Queneau. Exercice.
Absoluut, ja.
Exercice du style, is het?
Stijloefeningen.
Stijloefeningen, ja, dat is de Nederlandse. Ja. Ik heb het in het Frans gelezen, maar dat is al lang geleden.
Zo'n fijn boek is dat ook.
Doet het daar aan denken?
Absoluut, ja. Ja. Absoluut. Ja. En dan met een hele fikse dosis geschiedenis erin.
Oh ja.
Zij gaat ook een beetje geschiedenis af. Ik wil je als afsluiting. Nou, hier is het boek. Ja. Alsjeblieft.
Dank je wel. Oh, superleuk. Superleuk.
En ik lees je voor mijn vertaling van Happiness. Of mijn vertaling van mij en dichter en componist Samuel Vriezen. We hebben dat samen gedaan. En bij ons heet het Het Geluk. En ik lees gewoon het toneelstuk voor met alle regieaanwijzingen erbij. Hier komt ie. Ja. Het Geluk. Een Griekse tragediesfeer. Met name die van de Bacchante. De god Geluk loopt een woeste, zonovergoten, stoffige weg af richting een stadje. Hij draagt een grote zak. Geluk. Ik ben de god van het geluk en ik zoek 20 mensen om gelukkig te maken. Maar slechts een enkeling trekt dat. Weinig mensen kunnen mijn gelukskracht verdragen. Voor de meesten is die veel te sterk. Ikzelf kan haar amper vervoeren. Welnu, ik zal eens kijken in dit gehucht, dit dorp, deze stad, het is groter dan ik dacht. Madame, waar is de burgemeester of heerser of koning van deze plaats? Want ik breng het geluk. Uw heerser kan, als hij mijn gulle gift heeft aangenomen, haar doorgeven aan anderen. Maar laat hem hen niet overvoeren, want ze is gevaarlijk. Ze is gevaarlijk, vernietigend soms. Heerser verschijnt. Heerser. Ik ben de heerser. Geef maar hier. Geluk geeft heerser de zak, genaamd het geluk, die bestaat uit heel veel kleine spiegeltjes. Heerser buigt onder het gewicht. Heerser, oh, ik wankel, sterf onder dit afschuwelijke, schitterende gewicht. Geluk, geef het aan anderen, snel, ongeluk ligt op de loer. Heerser, oké, te laat, te veel, te sterk. Heerser sterft. De zak valt op de grond, de spiegeltjes breken in veel stukjes. Stedelingen. Het geluk, dat moeten wij ook hebben! Stedelingen rennen naar buiten, nemen de stukjes glas, eten ze op en sterven. Geluk. Rampspoed, wederom, o onheil, voorwaarts nu, op weg naar de volgende stad. Geluk neemt zijn zak op, die gevuld lijkt als altijd, en verlaat het toneel.
Prachtig. Prachtig. Het geluk lag voor het oprapen. Ja. Mooi. Nou.
Dat was het.
Dat was het. Tot in de boekenweek allemaal.
Tot in de boekenweek. Of daarbuiten. In de winkel.
Zeker.
Doei.
Ja. Doei.